Ik zei al, wat geweest is, is geweest. En wat geweest is, dat zal er weer zijn. Prediker 1, vers 9. Ik lees even de tekst voor uit Prediker 1, vers 9. Wat geweest is, is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niks nieuws onder de zon. En is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. En Prediker 3, vers 15, die zegt het nog zo duidelijk. Wat er is, dat was er al. En wat er zijn zal, is er al geweest. Dus er is niks nieuws onder de zon. Terwijl we toch de indruk hebben dat niks stilstaat. Het gaat altijd maar verder en verder en verder. Dat is ook een beetje het idee van de mens dat alles vooruit moet gaan. Terwijl de prediker, koning Salomo bij deze, in hoofdstuk 1 vers 13 zegt, ik legde mijn hart erop toe om de wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvond. En dan komt hij tot de conclusie en dan zegt hij, dat is een treurige bezigheid. Die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden. En zie, het is alles vluchtig en najagend van wind. Waar de mens denkt dat hij bezig is met vooruitgang, zegt Gods woord dat het is wat het is en dat er eigenlijk niks verandert. Of zoals de Fransen het zeggen, steeds hetzelfde liedje. L'histoire se répète. En alles is bezig. Alles verandert. En de mens hoopt dat het morgen beter wordt. Toen moest ik denken aan dat liedje van die protestzanger. Ik weet niet of u die kent uit de jaren 70 of 80. Cornelis Vreeswijk. Misschien wordt het morgen beter. Ja. Maar vervolgens zegt hij er meteen achteraan, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Nee, dat klopt ook. Omdat Prediker het al zei, ik kijk alles wat er onder de zon gebeurt en het blijft allemaal hetzelfde. Het najagen van wind, het is leeg, het is ijdel, het draagt geen vrucht. Nee, want dat is ook wel mooi dat Prediker zegt, ik heb het zicht op wat er onder de zon gebeurt, op deze aarde. Terwijl als we het hebben over vernieuwing en echt iets nieuws, dan moeten we het verwachten van diegene die van boven de zon is. Denk eventjes aan twee voorbeelden, die komen straks nog wel voorbij. In de Bijbel is sprake van een oud verbond. In dit geval met het volk van Israël dat God heeft gesloten. Een oud verbond, de wet van Mozes, de wet van de letter, met als middelaar Mozes. En dat speelde zich allemaal af onder de zon. Ook de middelaar kwam daar vandaan. Maar er is ook sprake van een nieuw verbond. De wet van de geest van het leven, de genade. Met niet als middelaar een mens, maar als middelaar degene die van bovenuit de hemel is gekomen, de persoon van de Heer Jezus Christus. Dan is er wat nieuws. En dan blijft het niet allemaal bij hetzelfde. Hetzelfde geldt voor de schepping. We hebben te maken met een oude schepping. Hemelen en aarde. Die nu bestaan. Die ook tot en met de toekomende eeuw bestaan. En de Bijbel zegt dat die toekomende eeuw in ieder geval 1000 jaar zal duren. Dus ik kan u geruststellen, in tegenstelling tot vele klimaatactivisten, dat deze aarde, deze schepping, deze hemel en aarde in ieder geval nog 1000 jaar zullen meegaan. Dat er misschien wat veranderen zal, ja, dat is wel duidelijk. Maar zo gauw zijn we nog niet ten dode opgeschreven. Nee, als we Gods woord vasthouden. Maar de Bijbel spreekt ook van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En misschien dat we even daarvoor een tekst kunnen opzoeken uit Openbaring 21. Want dan komen we meteen bij het thema van deze ochtend. En precies daar waar het over gaat. Openbaring 21. Ik zei al, we hebben oude dingen. Eerste dingen. En we hebben te maken met nieuwe dingen. Openbaring 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En God zal, vers 4, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn en ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En deze tekst bepaalt ons inderdaad bij oude en nieuwe dingen. Maar de Bijbel noemt dat ook eerste dingen. Nou ja, en als er eerste dingen zijn, dan zijn er dus ook tweede dingen. Want anders is er niet nodig om iets als het eerste te noemen. Dan is er ook een tweede. Dus oud en nieuw of eerste en tweede. Het eerste verdwijnt. En het tweede komt ervoor in de plaats. Het eerste verdwijnt en het tweede komt ervoor in de plaats. U moet zelf maar eens, nog eens een keer Hebreeën 10 lezen. Dat gaat over de offers die gebracht worden. Waarin de Hebreeën schrijver, ik denk dat dat apostel Paulus is geweest, een vergelijking maakt met hoe het in het oude was, onder de zon. De offers die gebracht werden. De offerdienst die gehouden werd. Maar dan spreekt hij van het offer wat inderdaad daarvoor in de plaats gekomen is. Niet het eerste offer geldt, maar het tweede offer. En dat is natuurlijk het werk van de persoon van de Heer Jezus Christus, die als offerlam geslacht is. En dan staat er in Hebreeën 10 vers 9. En dan gaat het over de offers, maar het gaat ook over het eerste en het tweede. Namelijk zo'n mooie principiële zin. Hij neemt het eerste weg. En dat ging dan over de offeranders en de inzettingen ervan. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En dan hebben we meteen de crux te pakken. Het eerste, dat is er, dat is een inzetting. Dat heeft te maken met het oude, heeft te maken met het aardse, met het zichtbare. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En dat heeft te maken met het nieuwe. Het geestelijke. Het tweede heeft te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. De eerste en de tweede. En dan blijkt als je de Bijbel onderzoekt, dat dat een principe is wat heel veel voorkomt. Het eerste en het tweede. En daar is ook altijd gedoe tussen die twee. De eerste en de tweede. Denk maar eens aan Abel en Kaïn. Denk maar eens aan Jacob en Esau. Denk maar eens aan koning Saul en later koning David. De eerste en de tweede. En er is strijd. Maar hou nou vast, het principe wat bij de Heere geldt. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En ik wil beginnen om de vergelijking te maken met de mens. De eerste mens. En de tweede mens, en daarvoor gaan we naar 1 Korinthe 15, waar het zo heel nadrukkelijk staat. 1 Korinthe 15. Dus het hoofdstuk over de opstanding. En dan beginnen we in vers 43. En dan zie je steeds een vergelijking. Het gaat over het lichaam. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het eerste. Het wordt opgewekt in kracht. Het tweede. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Ook dat is een belangrijk principe. Het eerste is het natuurlijke, maar moet plaatsmaken voor het tweede, het geestelijke. Een natuurlijk lichaam, er is een natuurlijk lichaam, het eerste, en er is een geestelijk lichaam, het tweede. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke is eerst. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere, uit de hemel. Nou, een geweldig mooie en duidelijke tekst die ook weer laat zien hoe het eerste en de eerste dingen te maken hebben met het aards gebeuren. Met datgene wat er onder de zon gebeurt. En dat de tweede daarvoor in de plaats komt, te maken heeft met de geestelijke dingen. En onder leiding staat van de persoon van de Heer Jezus Christus. Het is ook wel duidelijk dat het eerste altijd vooraf moet gaan aan het tweede. En dat vinden we ook zo logisch als wat. Want als je begint te tellen, begin je bij 1. En na de 1 komt de 2. Je begint niet bij de tweede. Ook dat is een belangrijk principe. Het begint bij de eerste. Dat is ook de schepping die begonnen is bij de hemel en de aarde in Genesis. En de mens die zich moet voortplanten. Want als we niet waren begonnen bij de eerste, dan waren we nooit gekomen bij de tweede. Wat tegen de mens wordt gezegd, tegen Adam en Eva wordt gezegd, vermenigvuldig u en verspreid u, en uw nageslacht zal uiteindelijk de overwinning behalen. Even kort door de bocht gezegd. Maar dan moet het wel met die eerste beginnen om uiteindelijk uit te monden, te resulteren in een tweede. En het eerste wordt weggenomen en het tweede wordt daarvoor in de plaats gesteld. Adam, nageslacht, wat de kop van de slang zal vermorselen. Het gaat dus om het eerste, wat stoffelijk is, en het tweede wat geestelijk is. Er is nog zo'n mooie vergelijking, ja, er zijn heel veel vergelijkingen, ik noem er een paar deze morgen. Dat is bijvoorbeeld het eerste en het tweede vinden we ook terug in het principe van het brood, het manna. Het eerste brood was in de woestijn voedsel voor een groot volk, voor miljoenen mensen. En dat was bijzonder goed voedsel. Want je moet je voorstellen, 40 jaar lang hebben ze van dat manna gegeten en het was goed genoeg. Kun je je voorstellen dat er brood bestaat wat goed genoeg is voor jong en oud, voor ziek, zwak en misselijk of sterk, voor iedereen. Wat voldoende vitamine, mineralen, weet ik wat er allemaal in zij heeft gezeten. Maar in ieder geval, het voedde het volk. En het leidde hun, maakte hun sterk om door de woestijn te gaan. Dat was goed voedsel. Daar kun je het mee doen, zouden we zeggen. Maar het was het eerste. Het is stoffelijk. Het hoort bij de aarde. De Bijbel praat over het tweede. Nieuw brood. Wat nog veel beter was. En u kent wel die tekst Johannes 6 vers 32 waar de Heer Jezus zegt. Oh, laten we het er maar eens eventjes bijlezen, want het zijn wel mooie woorden. Dus daar spreekt de Heer Jezus tot zijn volk, Johannes 6, vers 32. Dat eerste brood, dat manna, dat was hun tot voedsel. En de Heer Jezus zegt dan in vers 32 van hoofdstuk 6 van Johannes, Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Nou, zullen ze gedacht hebben, dat was het manna. Dat daalde neer uit de hemel en gaf leven. Daardoor konden we leven. Alleen het gaat niet om het eerste. Maar het gaat om het tweede. En de Heer Jezus gaat dan verder. En dan zeggen de mensen, de toehoorders, ze zeiden tegen hem, vers 34, Heere, geef ons altijd dat brood. En dan zegt de Heer Jezus, en dan wijst hij dus niet op het eerste, maar op het tweede. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Kijk, dat is het verschil. Dat eerste, dat was goed genoeg voor het doel waarvoor het diende. Namelijk voor de tijdelijkheid op deze aarde. En je kon je lichaam ermee voeden. En je kon het lichaam ermee in stand houden. Je overleefde. Maar het gaat bij de Heere nooit om de eerste dingen. Het gaat om het tweede. Om het geestelijke. En dat is altijd verbonden met de persoon van de Heer Jezus Christus. Ook hier. Vandaar ook dat de Heer Jezus zegt. Ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. Nee, als je van gewoon brood eet, dan krijg je na een paar uur of na een dag krijg je alweer trek. Niks mis mee. Alleen als je van het brood des levens eet, het geestelijke brood, dan zul je nooit meer honger hebben. Het eerste is van de aarde, aards. Het tweede is uit de hemel. Je kan ook zeggen, oud en nieuw, maar het heeft ook te maken met een ander niveau. Eén is het aardse niveau, waar zich het op afspeelt. En het tweede is het geestelijke niveau. Aards en hemels. Ik noemde al, er zijn zoveel voorbeelden en u moet die geschiedenis nog maar eens lezen voor als u ze niet meer helder hebt. Dat die strijd tussen de eerste en de tweede in de Bijbel altijd voorkomt. Ja, want het gaat in de Bijbel over Gods plan. En Gods plan bestaat ook uit een eerste en een tweede. Eerst zijn het de eerste dingen, ik zei het al, wat de schepping betreft. En dan komt de tweede dingen. Kain en Abel. Strijd, gaat het nou om de eerste of om de tweede? Ze brengen allebei een offer. Ze hebben allebei gehoord naar het woord van God. Dat kan niet anders, want anders konden ze geen offer brengen. Ze wisten dat er geofferd moest worden. En Kain die doet zijn best om van de vruchten van het veld, datgene wat hij heeft bewerkt, om dat aan de Heere te offeren. En Abel die slacht een lam. En dan maakt de Hebreeën schrijver duidelijk dat Abel een beter offer bracht. Ja, het gaat om het begrijpen van de geestelijke dingen. Wat is tot eer van God? En Kains offer wordt niet aangenomen, die van Abel wel. Het ging de Heere God niet om de oudste, om Kain, maar om de tweede, om Abel. En vervolgens krijg je weer hetzelfde principe, want die eerste Abel, of die tweede Abel, wordt het eerste slachtoffer. Wordt de eerste persoon die zijn leven moest geven. Vanwege de tegenstand. Maar het gaat ook niet om Abel. Maar het gaat om degene die hem opvolgde, de tweede. Dat is een mooie geschiedenis. Want voor in de plaats van Abel komt Seth. En met Seth gaat de lijn die uiteindelijk uitmondt in de persoon van de Heer Jezus verder. Seth, niet Abel, het eerste slachtoffer. Degene die zijn leven gaf. Maar degene die daarvoor in de plaats gekomen is. Geweldig beeld ook van de persoon van de lijdende knecht. En degene die opstond uit de dood. Abel en Seth. Maar we zien hetzelfde met Ismaël en Isaac. Ismaël was de oudste, zou je kunnen zeggen. Abraham dacht, als het bij Sarah niet lukt, dan maar bij Hagar. Dan heb ik tenminste een zoon. Want daar ging het om. Nou maakt de Heere God duidelijk, het gaat niet om Ismaël. Ook al heb je het idee dat dat de eerste is. Maar het gaat om Isaac. De tweede. Dat heeft belangrijk in Gods plan. Hetzelfde bij Jacob en Esau. Het bijzondere is dat wij, als we het hebben over die twee zonen van Isaac, dan noemen we ze al Jacob en Esau. Maar in de volgorde zou het moeten zijn Esau en Jacob. Want Esau was de eerste, was de oudste. Maar het gaat niet om de eerste. Het gaat om de tweede. En als je die geschiedenis leest, dan wordt het ook duidelijk dat het eerstgeboorterecht, degene die de opvolger zou zijn als aartsvader, dat Isaac is. En Esau richt zich ook op het aardse, zou je kunnen zeggen. Terwijl Jacob met vallen en opstaan zich op de Heere richt. Ik noemde het al. Denk eventjes aan de eerste koning van Israël. Geweldig dat er een koning is. Eindelijk, wij hebben ook een koning, de eerste. Ja, niet veel later gaat het alweer mis. Want het was niet de man naar Gods hart. Hij luisterde niet naar het woord wat de Heere God had gegeven. Hij dacht het in eigen kracht te doen. Hij richtte zich op de aardse zaken. En dat komt mooi naar voren in die geschiedenis, dat hij moet strijden tegen de Filistijnen of tegen een ander volk, ik weet niet precies welke. Maar dan moeten ze wachten op de profeet Samuel, dat hij een offer gaat brengen en een zegen gaat geven voordat ze de strijd ingaan. Hij moest luisteren naar het woord van God, bij monden van de profeet. Maar Saul richtte zich op aardse dingen. Hij zag dat zijn soldaten bang werden. Hij zag dat de vijand aankwam. Ja, nu moeten we actie ondernemen. Hij richtte zich op de stoffelijke dingen. Datgene wat voor ogen was. En hij brengt zelf een offer. En dan komt Samuel en hij zegt, dat had de Heere niet gezegd. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En het koningschap zal van je worden afgenomen. Omdat je niet gehoorzaam bent aan het woord van God. Niet het eerste, maar de tweede koning. Daar gaat het om. Hij neemt het eerste weg en zet het tweede daarvoor in de plaats. En dan wordt David gekozen, de man naar Gods hart. Die natuurlijk ook allerlei misstanden heeft begaan. Zeker. Ja, maar ook David was gewoon een mens. Alleen hij blijft wel de man naar Gods hart. Omdat hij zich telkens weer richtte op de Heere. De persoon van God, en bij wijze van spreken, het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, ook al wist David daar nog niks van, was voor hem leidend. Eerste neemt hij weg om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. Hetzelfde geldt met de schepping. We hebben het al gelezen, maar de Bijbel maakt dat wel helemaal duidelijk. 2 Petrus 3, die zegt, wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Dus wij verwachten iets nieuws. En Jesaja 65 die zegt, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Jesaja 65 vers 17. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Mensen, het is van zo groot belang dat we in de gaten hebben dat we in een tijd leven die gekenmerkt wordt door de eerste dingen. Door het oude, door het aardse. Door datgene wat er allemaal onder de zon gebeurt. En dat hobbelt me verder. Zij het met uitschieters die verschrikkelijk naar de mens zijn. Er is lijden, er is pijn, er is moeite, zeker. Maar dat is in principe niet anders dan dat er vroeger ook was. Er is niks nieuws onder de zon. Maar er komt wel degelijk wat nieuws. Dan moet het eerste weggenomen en het tweede daarvoor in de plaats gesteld. En daarom, Jesaja zegt het zo mooi, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Dat is toch geweldig? Ja, als je dat zicht niet hebt, dan is het een treurige zaak. Want dan zit je hier in deze wereld en denk je, wat een ellende. Wanneer komt er nou eens wat nieuws? En dan komt er een professor of een geleerde en die zegt, ik heb een nieuwe uitvinding, ik heb wat nieuws bedacht. En na een paar jaar ontdekken we, het is allemaal hetzelfde liedje. En prediker heeft gelijk, uiteindelijk is er niks nieuws onder de zon. Het is allemaal leeg en zonder resultaat. Het eerste moet worden weggenomen en het tweede moet in de plaats worden gesteld. Datzelfde principe, dat geldt voor de persoon van de Heere Jezus Christus. Nou zult u zeggen, dat is ook wat. Hebben we daar ook een eerste en een tweede van? Ja. En heel simpelweg gezegd, de eerste is geboren in Bethlehem. Dat wordt ook aangekondigd, gij zult hem de naam Jezus geven. De Heere redt. Hij zal zijn volk redden van hun overtredingen. Dat is Jezus. Maar het eerste wordt weggenomen en het tweede wordt in de plaats gesteld. Want het eerste is inderdaad weggenomen aan het kruis van Golgotha. is de eerste, zal ik maar zeggen, gestorven. En in de opstanding is de tweede zichtbaar geworden. Handelingen 2, de toespraak van Petrus, laat het zien. Handelingen 2, vers 36 zegt het zo mooi. Dan zegt Petrus: mannen, broeders, luister nou eens goed. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, dat is die Jezus, tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Dus Petrus die zegt tegen de mannenbroeders: jullie hebben Jezus gekruisigd. Dat is die mens die geboren is in Bethlehem en die 33 jaar daar in Jeruzalem en omstreken gewandeld heeft. Die hebben jullie gekruisigd. Maar die is vervolgens door de dood en opstanding geworden tot Here en tot Christus. En dat is belangrijk. Hij is tot Christus geworden. En dat betekent ook trouwens praktisch heel wat. Want u en ik hebben het misschien ook nog wel eens over Jezus. Maar bedenk dan dat Jezus degene is die op de aarde geleefd heeft. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gestorven en gekruisigd. En is begraven. Maar de Christus is opgestaan. Het eerste is weggenomen. En het tweede is daarvoor in de plaats gekomen. Dat komt trouwens wel mooi naar voren in het geslachtsregister van de persoon van de Heer Jezus in Matteüs. We gaan niet dat hele geslachtsregister lezen, maar als u dat eventjes met me kunt meekijken. In Matteüs hoofdstuk 1, want dat is wel frappant. Waarin je als het ware ook bewijs ziet dat Christus de opvolger is van Jezus. En dat het principe van de eerste wordt weggenomen en de tweede wordt in de plaats gesteld ook daarin naar voren komt. In de Matteüs 1, het geslachtsregister van de Heer Jezus, dat begint bij Abraham. Die verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda en Juda verwekte Peres en Zera enzovoort. Dus daar worden de geslachten op genoemd. En dan staat er in vers 16 van hoofdstuk 1, en Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Nou ja, dat zegt ons nog niet zoveel over de eerste en de tweede, want je kan zeggen Jezus, oh ja, die Christus genoemd wordt. Alleen vervolgens is de volgende vers wel belangrijk. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. En als je dan gaat tellen, dan kom je uit in vers 16. Jacob is het 11e geslacht, Jozef het 12e geslacht, Jezus het 13e geslacht. En Christus, het 14e geslacht. Met andere woorden, Christus is het nageslacht, is de opvolger, is de tweede na Jezus. Heel nadrukkelijk is dat dus niet hetzelfde, zo van, nou ja, dat is een andere naam, wat maakt het uit hoe je het noemt. Nee, Jezus is degene die op de aarde is gekomen. Het heil van God zichtbaar heeft gemaakt, geleden heeft, gestorven is. En Christus is degene die is opgewekt. Wat 1 Korinthe 15 noemt, Jezus is uit de aarde aards, stoffelijk. Christus is uit de hemel geestelijk, een opstandingslichaam. Dus heel nadrukkelijk zie je ook daarin dat het eerste wordt weggenomen en het tweede komt daarvoor in de plaats. En nou is een belangrijk principe, denk ik, dat je in de gaten hebt, dat als je weet dat de tweede in de plaats is gekomen, en nu zeg ik het even heel cru, dat je je niet meer bemoeit met het eerste. Want dat is voorbij gegaan. Het tweede is ervoor in de plaats gekomen. Waarom zul je je nog bezighouden met het eerste? En met alle goede bedoelingen ten spijt. Er zijn natuurlijk hele volkstammen die nogmaals met alle goede bedoelingen, die Jezus willen navolgen. Maar Jezus was degene die geleden heeft, de lijdende knecht des Heren. Waar het om gaat is dat het eerste is weggenomen, hij is de dood ingegaan en vervolgens is de Christus, de gezalfde, de opgestane, is degene met wie we ons mogen bezighouden. En vandaar ook dat het denk ik belangrijk is om je bewust te zijn dat je het hebt over de Heere Jezus Christus. Hij is Kyrios, hij is Heer, hij is Meester, hij was Jezus, maar hij is de Christus, de opgestane, het hoofd van alle dingen. En hetzelfde geldt voor u en mij als gelovigen. Tweede Korinthe 5 vers 17. Als iemand in Christus is, niet in Jezus hè, in Christus, dan is hij een nieuwe schepping. Tweede Korinthe 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. En dan staat er vervolgens nog eens een keer extra bij. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. Als je in Christus bent, die de tweede is, zou ik willen zeggen, die het geestelijke is, de tweede. Ja, dan is het oude dus voorbij. Of Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens mede met hem gekruisigd is. Onze oude mens mede met hem gekruisigd. Met welke bedoeling? Met de bedoeling dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dat is natuurlijk een heel principiële tekst. En een hele principiële waarheid. Dat begint met de gedachte, de zekerheid van weten, ik ben in Christus als gelovige een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En dit weten we toch, zegt de apostel Paulus, dat de oude mens met hem gekruisigd is, dat was met die Jezus. Ja, precies. Om met de bedoeling dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Ja, ik heb zoveel moeite met de zaakjes. De zonde, dat valt niet mee en elke keer gaat het weer mis. En dan, ja, dan denk ik, Heer, waarom gaat het toch weer mis? Ja, maar dat is, blijf je denken als slaaf van de zonde. Als degene die een opdracht heeft om het vooral allemaal goed te doen. En als het niet goed gaat, heb je je maar te verantwoorden. Nee, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Die is dood. En wij maar reanimeren. En die oude mens af en toe weer nieuw leven inblazen. Want ja, dat voelt misschien toch beter en dat voelt wel eerlijker en zo. Nee, die oude mens is dood. Is met hem gekruisigd. Met de bedoeling dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Nog een tekst die daar zo duidelijk over gaat. Want ja, voor u en mij als gelovigen geldt precies hetzelfde principe namelijk. Het eerste is weggedaan, het tweede is ervoor in de plaats gekomen. Misschien kunnen we dat met elkaar lezen. Efeze 4. Efeze hoofdstuk 4. Ja, je kan bijna dat tweede, hele tweede gedeelte van dat hoofdstuk lezen. Staat ook boven vers 17, de oude en de nieuwe mens. Dus dat zegt al genoeg. Maar ik lees vanaf vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Het gaat over het kennen van Christus. Dus dat is de opgestane. Dat is iemand anders dan Jezus. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronde gaat door misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat u de oude mens aflegt die te gronde gaat. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens. En je zou kunnen zeggen, ja, het staat hier zo van, dat is een activiteit die je hele leven moet uitvoeren. Doe vooral je best om dat oude maar af te leggen en het af te leggen en het nieuwe aan te doen. Alleen in de context van de genade die ons ten deel gevallen is, weten we dat dat een gepasseerd station is. Als je als gelovige bent, als je bewust bent een gelovige te zijn, dan is de oude mens afgelegd en dan heb je de nieuwe mens aangedaan. Zoals 2 Korinthe 5 het zei, het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. Het is alles nieuw geworden. Dus met andere woorden, richten we ons op de eerste dingen, op de aardse dingen, op de oude dingen, of richten we ons op de tweede dingen, de hemelse zaken, de geestelijke dingen. Als u met me meebladert een paar bladzijden verderop in Colossenzen 3, daar komen we precies hetzelfde principe ook tegen. Colossenzen 3. En dan zie je ook meteen dat nieuwe aandoen, je bewustzijn dat het tweede in de plaats is gekomen van het eerste, ook meteen praktische gevolgen heeft. Colossenzen 3 vers 9, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Ja, maar ik heb zo moeite om niet te liegen, of om wat anders, gewoon een menselijk ding. Ja, dat valt niet mee en dat gaat steeds mis. Nou, zegt Paulus, lieg niet tegen elkaar. Of wat anders. Waarom niet? Niet omdat het een wet is. Niet omdat je je aan de regel van God moet houden. En stel je voor dat je er niet aan houdt, dan staat de straf te wachten. Nee, dat is niet de reden waarom je het niet moet doen. Maar de reden is dat je bent veranderd. Van de eerste naar de tweede. Van het aardse naar het geestelijke. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En misschien doe je je best om dat pak steeds maar weer aan te trekken. Nee, maar dat is uitgetrokken. En als je dan denkt, ja, maar dan ben ik naakt en dat is helemaal niks. Nee, u bent bekleed, vers 10, met een nieuwe mens. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus als gelovige heb je de oude mens uitgetrokken. En ben je met een nieuwe mens bekleed. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En God heeft dat gedaan. Punt. Wie ben ik? Wie ben jij? Om te zeggen, ja, Heere God, maar ik vind dat toch wel lastig hoor. Oké, dat mag je dan nog zeggen, Lux. Zo eerlijk zijn, dat je het lastig vindt. Maar ik hoop wel dat je aanneemt dat het zo is. Dat je mag gaan weten, ik heb de nieuwe mens aangetrokken gekregen. En ik moet niet blijven zitten in die oude mens. Ik ben met de nieuwe mens bekleed. En ik ben vernieuwd tot kennis overeenkomstig het beeld van hem. Dat is wat God doet. En dat is het werk wat hij in je leven tot stand wil brengen. Het eerste, zou je kunnen zeggen, dat is Gods scheppingswerk. En vervolgens krijgen we daar het markante punt van de dood en opstanding van de persoon van de Heer Jezus Christus. Die het tweede zichtbaar heeft gemaakt. En het tweede komt daaruit voort. Het eerste, het oude, het aardse. Ja, dat is op dit moment in de wereld de maat. Maar die gaat voorbij. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het tweede, dat is het nieuwe, het hemelse, dat is blijvend. En dat is een geweldig principe. En ik denk dat het ons helpt om ook vandaag de dag om te gaan met datgene wat alles wat oud is. Dat je beseft, het is wat het is. Alles blijft bij hetzelfde. Er is niks nieuws onder de zon. Nee. Nou, prediker had het niet helemaal goed dan. Want u en ik als gelovigen zijn in de geweldige positie dat we hier op aarde zijn, terwijl we eigenlijk al een nieuwe schepping zijn die een plaats heeft boven de zon. Alleen we manifesteren ons nog in het oude. En normaliter is dat, zal dat ook niet zichtbaar zijn. Want u ziet er gewoon uit als een normaal mens, net zoals alle andere mensen. U doet af en toe ook dingen die misgaan. En dan denk je van, hé, lastig. Maar vervolgens word je stil en bepaal je bij datgene wat er nieuw is geworden in je leven. Dat je zegt, ja, ik ben hier nog wel voor de tijdelijke jaren, maar mijn leven is verborgen in Christus bij God. Mijn positie is al van boven de zon. Ik maak al deel uit van die nieuwe schepping. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik maak helemaal geen deel uit van de schepping. Ik maak deel uit van de plaats waar de Heere God woont. Voor altijd en voor inderdaad, voor altijd. Mijn leven is verborgen in Christus bij God. Ik ben zelfs getrokken uit de huidige schepping. En ben geplaatst boven alles. En ik zal straks mogen aanschouwen vanuit die plaats bij Christus, hoe inderdaad de oude aarde en de oude hemel nieuw zullen worden. Geweldig. Bijzonder. Maar het gaat om het principe, ook bij u en bij mij, dat het eerste is voorbij gegaan en het tweede, het geestelijke, is er voor in de plaats gekomen. We zaten in Colossense 3. We eindigen met Colossense 1... Ja, er zijn zoveel teksten die de apostel Paulus noemt om de gelovigen in deze tijd duidelijk te maken dat het eerste voorbij is gegaan en het tweede in de plaats is gekomen. Colossense 1 vers 21. Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Het tweede wat voor ons van toepassing is, wat realiteit is, is dat je heilig, apart gezet, smetteloos, zonder smet en onberispelijk, overeenkomstig Gods woord, er valt je niets te verwijten, ben je voor hem geplaatst. Nou, als dat niet duidelijk is dat het eerste het oude is weggenomen en het tweede er in de plaats is gekomen, dan weet ik het niet meer. Maar zo is het. En laten we ons dat bewust zijn. Of, zoals Efeze 5 het zo kernachtig zegt, u was voorheen duisternis, het eerste. Al het oude wat niks nieuws onder de zon is. U was voorheen duisternis, maar nu, het tweede, wat daarvoor in de plaats is gekomen. Maar nu bent u licht in de Heere. Nu bent u licht in de Heere. We zijn gezet in het bovenhemelse. We zijn licht in de Heere. En wat betekent dat? Nou, zegt de apostel Paulus in Efeze 5 vers 18. Wandel dan als kinderen van het licht. Laat het licht maar schijnen. Wandel als een kind van het licht. Ook al ben je dan nog in een aardslichaam. Onder de zon, bij de eerste dingen, Wandel, leef als een kind van het licht. Een kind wat zich bewust is, een mens die zich bewust is, dat het tweede wat er in de plaats is gekomen, zo voortreffelijk is, zo vol rijkdom, zo vol van genade, dat we hem daarvoor mogen loven en prijzen. Ik stel voor dat we dat ook gaan doen om hem te danken voor alles wat hij ons daarin gegeven heeft. Trouwe Vader in de hemel, we danken u zo heel hartelijk dat het eerste voorbij is. En dat een nieuw leven, een geweldige toekomst, is weggelegd bij de tweede dingen. Dat we niet vast hoeven te houden aan de eerste zaken. Nee, die zijn voorbij gegaan. Dank u wel dat uw woord dat ook zo duidelijk maakt. Wilt u maken, Heer, dat we ons in ons leven dat bewust zijn. Dat we niet blijven hangen in het aardse, in het tijdelijke. In datgene waar niks nieuws onder de zon is. Maar dat we ons bewust zijn van het nieuwe. Dat we inderdaad ons bewust mogen zijn dat we licht zijn in u. En dat de duisternis voorbij is. We vragen u een rijke zegen over ons leven vanaf dit moment en dat we dat ook mogen beseffen. Dank u wel dat u uw woord met ons mee wil laten gaan. Dat het een blij getuigenis mag zijn. Dat we ons door opgebouwd mogen weten. Dat we ook dat blijde getuigenis mogen uitdragen. Dat de eerste dingen voorbij zijn. En dat betekent ook af en toe gewoon heel praktisch. Dat we daar niet meer aan hoeven te denken. Maar dat we ons oog mogen gericht houden op u. En dat we de rijkdom van genade die u geeft, alles overheersend mogen laten zijn. We danken u wel voor uw woord, voor dit samen zijn, voor deze morgen, voor het zingen, voor het spreken, voor het luisteren, voor alles wat mag gedaan zijn tot eer van uw grote naam. We vragen u zegen voor de komende dag, voor de komende week. Wilt u met ons zijn, wilt u ons behoeden en bewaren bij datgene wat we doen. En dat we inderdaad mogen beseffen dat het alles nieuw is geworden. En dat we blij mogen zijn met het tweede. Dat het oude voorbij is en het is alles nieuw geworden. Dank u wel. Uit genade. Amen. We gaan ons laatste lied zingen van deze morgen. Dat gaat daar ook over. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Genade zo oneindig groot. En als ik eens zal stralen als de zon, ja, dan heeft dat te maken met dat tweede wat nu al geestelijk in ons leven een plek heeft, op een gegeven moment werkelijkheid zal worden. Want als hij verschijnt die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in die heerlijkheid. Dan zal dat tweede wat in de plaats is gekomen van het eerste volledig ten volle gezien worden. En wat zullen we dan daarvan genieten? Dan gaan we die zingen, 428 opwekking. Zullen we dat staande met elkaar gaan doen? En dan na afloop hebben we de gelegenheid om thee en koffie met elkaar te drinken. Ik wens u nog een goede zondag en een goede week. En wellicht tot een volgende keer.